Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen. Nog altijd paasvakantie, maar het wordt opnieuw een week vol nieuws. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week. Wat moet er op je radar staan? Ik praat erover met Jeroen Lemaire, CEO van softwarebedrijf In The Pocket. Goedemorgen, Jeroen.
Goedemorgen, Roan.
Bedankt om naar de studio te komen. Komt er deze week een deal rond de overname van busbouwer Van Hool? We vragen ons af hoeveel Belgische banen er nog gered kunnen worden. Ook boven Audi Brussel stapelen zich donderwolken op. Premier De Croo zit vrijdag samen met de top van het Duitse moederbedrijf. Kan hij de meubelen redden? En er komt geen staakt het vuren in Gaza, zegt Israëlisch premier Netanyahu. En in Oekraïne meldde het atoomagentschap gisteravond laat een nieuwe drone-aanval op een kerncentrale. Hoe beslissend zijn drones en artificiële intelligentie voor de oorlogen in Oekraïne en Gaza? Daar weet Jeroen Lemaire wel het een en ander van. Het is maandag 8 april. Welkom.
De Zeven van de Tijd.
Deze week vraagt de noodlijdende Lierse busbouwer Van Hool wellicht officieel het faillissement aan. Tenminste, als het tot een deal komt met de enige overblijvende overnamekandidaat, de Nederlands-Duitse tandem VDL Schmitz Cargobull. Vorige vrijdag haakte de enige andere overgebleven overnamekandidaat de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumaret finaal af. Maar nu VDL Schmitz als enige overblijft, staan er ook veel Belgische jobs op de helling, vrezen de vakbonden. Jeroen, had dat faillissement bij Van Hool volgens jou voorkomen kunnen worden?
Ik denk met wat we nu weten, dat dit in de voorbije weken moeilijk nog afgewend kon worden. Maar tegelijk moeten we onder ogen durven zien dat we hier niet hadden gestaan met een sterker industrieel beleid.
Nee.
Ik denk, als je kijkt naar wat er bij Van Hool gebeurt, dat het te wijten is aan meer dan één oorzaak. Hè. Je hebt het familiedispuut dat echt gewogen heeft op de kwaliteit van het management, het strategische management in het bedrijf. Je hebt een gebrek aan beleid, hè, vanwege de overheden om onze industrie competitief te houden op het internationale toneel.
Mm-hmm.
En dan ook nog eens het trage tempo van digitalisering en robotisering van die productie bij Van Hool. En dat laatste, die robotisering, dat heeft natuurlijk ook te maken met beleidskeuzes.
Met beleidskeuzes? Hoezo dan? Wat moet er gebeuren om het tij te doen keren?
Als we kijken naar China, daar zet men al jaren in op AI, zoals we weten, maar ook op robotisering, op cleantech en ook heel specifiek op elektrische voertuigen. Daar zijn super concrete doelen en plannen gesteld. De overheid duwt de bedrijven daar naar de toekomst en in Europa blijven we achter. Dus dat is wel echt iets wat we moeten vaststellen. Het stond vorige week in de Financial Times. Volgens de International Federation of Robotics wordt 1 op de 2 industriële robots die op de markt komen geïnstalleerd in China. Dus wie gaat die auto's, die bussen en die vrachtwagens bouwen in de toekomst? Ja, China, denk ik dan. En in Europa gaat het ondertussen te traag. Wat dat betreft is Van Hool een kanarie in de koolmijn.
Ja, er moeten betere beleidskeuzes worden gemaakt. Meer worden ingezet op robotisering, begrijp ik. Zien wat er deze week nog mogelijk is voor de Belgische jobs bij Van Hool.
2.
En na busbouwer Van Hool pakken zich ook donderwolken samen boven de autofabriek van Audi in Brussel. Premier Alexander De Croo gaat vrijdag samenzitten met de verschillende regeringen van ons land en de Duitse top van Audi om een mogelijke sluiting te vermijden. De vraag naar het model dat nu in Brussel gemaakt wordt, de Audi Q8 e-tron, is gedaald. De productiesnelheid is met een kwart verlaagd en 371 tijdelijke jobs zijn al geschrapt. Maar daarmee is het gevaar nog niet geweken. Het lot van de hele fabriek zou deze week wel eens in de weegschaal kunnen liggen. De opvolger van de Q8 e-tron zal vanaf 2027 namelijk niet in Brussel worden gebouwd, maar in Mexico. Over de komst van een nieuw model naar Brussel is ook nog geen duidelijkheid. En zo staan de jobs van 3000 vaste medewerkers op het spel. Ja, Jeroen, we zeiden het daarnet ook al een beetje. Het is een understatement om te zeggen dat de Belgische industrie geen al te beste tijden kent momenteel. Hoe kijk jij naar die dreiging voor Audi Brussel?
Wel, de Volkswagen Group, waartoe Audi behoort, is nog zo'n voorbeeld van hoe Europa de race aan het verliezen is. Mm-hmm. Zij verkopen niet genoeg EV's en dat is uiteindelijk het probleem. Dat is waar het schoentje knelt. Zij hebben niet snel genoeg geïnnoveerd, ze zijn niet snel genoeg op die kar van elektrificatie gesprongen. Ja. Maar dat de productie dan gaat verhuizen van Vorst naar Mexico, dat ligt dan weer aan de loonkost. Hè. Het is net door die knel dat men keuzes moet gaan maken en dan wordt die loonkost plots heel erg visibel. Mm-hmm. Daar zijn we kampioen in België. Ik kan daarvan meespreken als werkgever. Mm-hmm. Mijn bedrijf stelt een goede 200 mensen te werk en ik heb ook moeten zien dat de loonkosten ontzettend hard gestegen zijn in de laatste jaren. En dat maakt het er niet gemakkelijker op als je internationaal gaat concurreren, wat die vestiging in Vorst dus ook moet doen. Zoals ik het zie, handicapeert die hoge loonkost echt wel onze economie.
Ja.
Nu, inderdaad, we horen dan dat de premier op vrijdag belangrijke spelers uit de regering samenroept om te gaan kijken van wat kunnen we nu gaan doen. En ik vraag het mij ook af, behalve dan ad hoc te gaan subsidiëren. Hè, maar is dat dan correct naar de andere industriële spelers toe? Ik hoop persoonlijk dat men nog iets kan doen voor Audi Vorst, maar ik hoop vooral dat men bijleert en vooruit durft kijken. Zoals ik zei bij Van Hool, ook Audi Vorst, het is geen anomalie, het is wel degelijk een trend. En we kennen de oorzaken, hè, dus... We kunnen maar hopen dat we bij een volgende regering uit dat defensief geraken en een plan kunnen voorleggen. Niet enkel om schade te beperken, maar ook nog om te winnen met onze industrie in de toekomst.
Ja, het kernwoord is hier dus loonkost. Dat geldt voor Audi Brussel, maar dat geldt zelfs ook een beetje voor In The Pocket. Nagelbijten dus voor de werknemers van Audi Brussel. Tot aan die topvergadering nu vrijdag. Benjamin Netanyahu zegt dat Israël op één stap van de overwinning is in de oorlog tegen terreurgroep Hamas in Gaza. De Israëlische premier deed die uitspraak gisteren. De oorlog is daar nu 6 maanden aan de gang. Netanyahu herhaalt dat er geen staakt het vuren komt zonder de terugkeer van de Israëlische gijzelaars. Intussen zijn zijn grondtroepen wel weer vertrokken uit het zuiden van de Gazastrook om zich voor te bereiden op de volgende reeks militaire operaties. Zien dus hoe het daar deze week evolueert. Jeroen, die oorlog in Gaza wordt niet alleen uitgevochten in steden en loopgraven. Ook online woedt er een soort parallelle strijd, hè, die eveneens flink wat schade kan berokkenen. Cyberaanvallen, om zo tussen het echte wapengekletter nog meer chaos te zaaien. Zijn de grenzen van cyberoorlogen aan het opschuiven? Gaat het gevecht alsmaar meer online door?
Ja, dus er gebeurt heel wat op dat vlak, zeker tegenwoordig natuurlijk, met de verschillende conflicthaarden die we kennen. Mm-hmm. Nu, oorlog en technologie hebben altijd al een innige band gehad. En AI vandaag zorgt voor een ongeziene technologische acceleratie. En het is dus logisch dat we steeds meer nieuws krijgen over toepassingen van AI in bijvoorbeeld Oekraïne en in Gaza. Vorige week bijvoorbeeld kwamen er details aan het licht over Lavender, een AI-systeem van de Israëliërs. En dat systeem geeft elke bewoner van Gaza een score op 100. Mm-hmm. En hoe hoger je score, hoe meer kans dat je lid bent van de gewapende vleugel van Hamas. Mm. Lavender zou al, ik moet zeggen zou, hè, want de Israëli ontkennen dit formeel. Ze hebben dat ook gewoon op papier gezet van dit bestaat niet.
Oké.
Okay. Maar goed, Lavender zou al 37.000 doelwitten geselecteerd hebben. Wat veel meer is dan dat een menselijk team zou kunnen bereiken op ouderwets onderzoekswerk.
Oh ja.
Dat zou dan ook een verklaring kunnen zijn waarom er zoveel bombardementen plaatsvinden in Gaza. En Israël tegelijk blijft volhouden dat er enkel doelgerichte aanvallen plaatsvinden. Hè. Nu, het IDF laat weten, menselijke doelwitten worden niet vastgesteld door AI, dus zoals ik zei, ze ontkennen. Maar je kan dat ook begrijpen als, we hebben misschien toch een AI die de lijsten maakt en dan zijn er nog mensen die daar hun handtekening onder zetten. Hè. Nu, AI wordt dus gebruikt, rechtstreeks of onrechtstreeks, als een wapen in deze conflicten. En we zien nu al zeer krachtige toepassingen. En dat is een beetje het probleem hiermee, want AI is nog steeds hard aan het evolueren. En dus de toepassingen zullen steeds gevaarlijker worden. En dat zal aanleiding geven tot cruciale ethische, juridische vragen, zoals bij Lavender bijvoorbeeld. Hè. Hoe autonoom willen we dat AI's zijn in het bepalen wie leeft en wie sterft?
Oké, een schijnbaar groeiende rol dus voor AI in het conflict in Gaza. Even naar Oekraïne dan, want ook daar vers nieuws. Het Internationaal Atoomagentschap heeft gisteravond laat drone-aanvallen gemeld op de kerncentrale van Zaporizhia. Die is sinds de start van de oorlog in handen van de Russen. Volgens het atoomagentschap is de nucleaire veiligheid niet in gevaar. Maar is er toch sprake van een ernstig incident? Een omhulsel van de zesde reactor zou nu tot 3 keer geraakt zijn en alle reactoren liggen stil. Ook daar, Jeroen, opnieuw een drone-aanval. Wordt het ook in Oekraïne steeds meer een soort hybride cyberoorlog?
Daar ben ik van overtuigd en ik denk ook niet dat we daar alles zien. Dus van psychologische beïnvloeding van mensen via social media tot het automatische aansturen van voertuigen, van die drones natuurlijk. Tot en met het gebruik van AI in de ontwikkeling van wapens, het organiseren van de logistiek en dergelijke meer. Ik denk niet dat AI nog weg te denken is uit oorlogsgebieden.
Komt er snel een Europese renteknip of niet? We weten het deze week, want de Europese Centrale Bank vergadert donderdag. En alle parameters zijn gunstig. De inflatie is gedaald in maart en de economische motor in Europa slaat weer aan. Maar wellicht stelt de ECB een renteverlaging toch uit tot juni, tot er duidelijkheid is over de stijging van de lonen. Is dat belangrijk voor jou, Jeroen? Zit jij te wachten op een renteknip?
Wel, eigenlijk wel een beetje. Mijn bedrijf werkt voor tientallen grote bedrijven in verschillende sectoren en wij hebben wel degelijk een afkoelende markt gezien. Mm-hmm. Nu, niet enkel de gestegen rente, ook de hoge energieprijzen in België dan ook nog eens de steeds hogere loonkost. Dat heeft vele bedrijven in defensief gewerkt. En het is voor het eerst in ons 14-jarige bestaan bijvoorbeeld dat wij ook zien dat bedrijven gaan besparen op hun digitale transformatie. Dus dat was iets nieuws voor ons om te zien. En dan is er toch iets aan de hand, denk ik. Dus ik hoop dat die renteknip er snel komt. En dat we dit jaar nog een opvering van de economische activiteit zien, ook in onze gebieden, zeg maar, in West-Europa.
Ja, donderdag dus die ECB-vergadering. Het is ook lang niet zeker trouwens of er in Amerika snel een renteverlaging komt. Woensdag weten we wat de inflatie daar doet. Nieuw cijfer dan. Volgens economen zou die Amerikaanse inflatie lichtjes zijn gestegen omwille van de klim van de olieprijs. En bij een stijgende inflatie zit een renteknip er niet in. Ook niet in Amerika dus. Daar dus bevestiging al op woensdag. 5. Maakt Conor Rousseau een comeback deze week? De Socialistische Partij Vooruit moet zaterdag de knoop doorhakken. Zet ze haar voormalig voorzitter op een kieslijst of niet? Voor Vooruit is natuurlijk dubbel. Hè. Enerzijds is het niet evident voor voorzitter Melissa de Prateren om iemand op de lijst te zetten die zich racistisch en seksistisch heeft uitgelaten. Anderzijds zou Rousseau ongetwijfeld nog een paar stemmen kunnen terughalen. Vooruit zakt naar 11,4% in de peilingen sinds zijn vertrek als voorzitter. Dat is het slechtste resultaat in 4 jaar, nadat de partij onder Rousseau wel gestaag was gegroeid tot een piek van 16,8%. Jeroen, hoe kijk jij naar een eventuele comeback van Rousseau?
Iedereen heeft kunnen vaststellen hoe Conor Rousseau zich gedraagt als de camera's uitgaan. Mm. Je kan daarover zeggen dat uitschuivers menselijk zijn. En dat is ook zo. En dat we allemaal wel eens een glaasje te veel gedronken hebben. En dat is ook zo. Mm-hmm. Maar deze man ambieert politieke macht. En dat is toch nog iets anders. Vindt Vooruit racisme en seksisme toelaatbaar of niet? Uiteindelijk is dat de keuze die ze moeten maken. Je zou denken dat dat een gemakkelijke keuze is als je hun partijstandpunten leest, maar goed, dat blijkt het niet te zijn. Nu, Warren Buffett die heeft eens gezegd, zoek naar 3 dingen in een persoon. Intelligentie, energie en integriteit. En als ze de laatste niet hebben, doe dan niet eens de moeite voor de eerste 2. Ik vind dat zeer toepasselijk op Conor Rousseau.
Zet Vooruit Rousseau op een kieslijst zaterdag, zouden we het dus definitief moeten weten. 6. Wat zegt supermarkt- en retailgroep Ahold Delhaize deze week op de algemene vergadering? Woensdag komen de aandeelhouders bijeen op de algemene vergadering in het Zaantheater van Zaandam in Noord-Holland. Dat is dan de officieuze opening van het seizoen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen in de Lage Landen. Jeroen, Ahold is een bedrijf dat jij ook al een tijdje volgt. De populaire webwinkel bol.com staat centraal in hun nieuwe groeiplan. Daarmee wil Ahold klanten weghalen bij de concurrentie, hè? Hoe zit dat model in elkaar?
Wel, er is inderdaad een beetje een zoektocht naar hoe men Bol het beste kan inzetten in de groep, zeg maar. Hè. Mm-hmm. En dat moet je zien, die zoektocht, een beetje in wat een bijzondere periode is voor retail. Een periode van ontnuchtering, een beetje, want de groei stokt bij bedrijven, niet alleen bij e-commerce bedrijven en niet enkel bij Ahold Delhaize, ook een Zalando, een Coolblue, voelen wat men de coronakater noemt. Hè. Tijdens lockdowns piekte de verkoop, maar wat gezien werd als een trend, bleek toch eerder een tijdelijk fenomeen. Ja. Tegelijk is e-commerce op zichzelf wel een megatrend. Hè, en heeft elke retailgroep een stevige e-commerce poot nodig om relevant te blijven. Dus Bol is cruciaal voor de toekomst van Ahold Delhaize, maar hoe gaan ze die strategische troef dan gaan uitspelen? Zoals ik het zie, zijn er grosso modo twee paden. Een zelfstandig Bol, dat is tegenwoordig de merknaam, Bol. Ze zijn afgestapt van bol.com.
Ja.
Zelfstandig Bol, al dan niet beursgenoteerd. In 2022 werd de geplande beursgang geannuleerd. Of een integratie in de groep, dus een groepsstrategie waar synergieën gezocht worden. En zo zou Ahold Bol shoppers kunnen doorverwijzen naar andere merken, bijvoorbeeld via een loyaliteitsstrategie. Je had de topman Wouter Kolk bij Ahold Delhaize. Die zat op dat pad, maar die was daarmee bezig, die experimenteerde daarmee. En het is eigenlijk zo dat je dan Bol zou kunnen inzetten als zeg maar een lead generator misschien voor andere merken, of dat je op zoek kan gaan naar synergieën. Maar die man kondigde 2 weken geleden zijn afscheid aan. Hmm. Dus ja, wat moeten we daar dan van denken?
Er zal wel wat interesse zijn woensdag dus op die algemene vergadering van Ahold Delhaize. 7. Vanavond spreekt Alexandre Mars in het Wintercircus in Gent. Mars is een multi-ondernemer en filantroop die door de krant Le Monde de Franse Bill Gates wordt genoemd. Decor voor zijn speech is dus het Wintercircus, een nieuwe technologietempel in een prachtig gerenoveerd circusgebouw in Gent. Hebben we het al wel eens over gehad, hier in de 7. Een 30-tal tech-startups krijgt daar binnenkort een plek om zijn dromen waar te maken. Jeroen, jij bent er ook bij vanavond. Bent ook dicht betrokken bij de opstart van dat Wintercircus als tech-hub. Hoezo? Waarom is zo'n initiatief nodig?
Wel, Het Wintercircus is om te beginnen een fantastisch gebouw en bood een uitgelezen kans voor zeg maar een groep van tech-ondernemers die elkaar heeft gevonden om dat Wintercircus op te starten, om daar echt een tech-hub van te maken. Waarom is dat nodig? Wel, ik denk dat het zinvol is om een plek te creëren waar ook een netwerk aan vasthangt. Een netwerk van ondernemers, van scale-up veteranen, maar ook van investeerders, van academici, ook van mensen die betrokken zijn bij het beleid, mensen uit de onderzoekswereld binnen corporates enzovoort, om daar echt densiteit te creëren, zeg maar, van mensen die die zinvol zijn om nieuwe businesses op te starten. We doen dat ook met het oog op maatschappelijke impact.
En vanavond dus met de hulp van een speech van de Franse Bill Gates. En daarmee zit de eerste 7 van deze week er weer op. Dankjewel voor je inzichten, Jeroen Lemeyre.
Dankjewel.
Morgen ben ik er weer in de vroege uurtjes met een nieuwe. Heel graag tot dan.
Dit was De 7 met Roan van Eyck. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.